Goedemorgen, gemeente en gasten. Namens de Kerkenraad een hartelijk welkom aan een ieder die zich met ons verbonden voelt. Voorganger in de dienst van vanmorgen is dominee Aart van Houweling. Het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Volgende week gaat dominee Aart van Houweling voor en in dienst van schrift en tafel. De open haven zet in de maand september op woensdag van 9:30 's morgens tot 1:00 's middags nog steeds haar deuren open. Rond 12:00 is er regelmatig een half uurtje orgelmuziek te horen. De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Recee Verhagen uit de Stellen en naar mevrouw Minderhout Kallewaard uit de Zuidwal. Ik wens u een fijne en gezegende dienst toe, die we beginnen met het zingen van de eerste twee versen van het ochtendlied 210. Daarna staan we indien mogelijk op van onze plaatsen.
Laten we stil worden voor het aangezicht van God. Genade, genade zij u, zij jullie. En vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap en door de kracht van de Heilige Geest. We bemoedigen elkaar in samenspraak en spreken uit. Onze hulp is in de naam van de Heer. Altijd blijft Hij trouw. En laten we nu door het zingen van lied 834 de toenadering van de Heer zoeken en daarna weer plaatsnemen.
Thank you.
In de nu volgende korte impressie klinken meerdere stemmen vanuit de samenleving door. Het is vrijdagochtend. In een landelijke ochtendkrant lees ik een interview met een socioloog, Sjoerd Beugelsdijk. Hij heeft een boek geschreven onder de titel De Verdeelde Nederlanden. Hierin legt hij uit hoe hij in Nederland de polarisatie ziet toenemen. Daar zijn volgens hem meerdere oorzaken voor. Kort gezegd komen ze erop neer. Dat is een beetje de grootste gemene deler. Dat veel mensen in hun eigen bubbel leven. De socioloog heeft aan te vrezen voor een ontwikkeling zoals die zich in de Verenigde Staten onder Trump heeft voltrokken. En hij stelt de vraag hoe de polarisatie doorbroken kan worden. En hij formuleert de vraag als volgt. En ik vond het zelf eigenlijk wel een hele bijzondere vraag. Hoe vergroten we de kans dat we iemand tegenkomen die anders is dan onszelf? En dat is dan een vraag aan ons allen. Hoe vergroten we de kans dat we iemand tegenkomen die anders is dan onszelf, dan wijzelf? Even later op de dag spreek ik enkele bouwvakkers. Ze houden middagpauze. Opeens hebben we het over een andere vraag dan de zojuist gestelde. En dat is de vraag, was het nou vroeger eigenlijk beter? Volgens de bouwvakkers is dat in ieder geval in sommige opzichten het geval. Vroeger, zeiden ze, sleepte je op een mooie avond na werktijd een kratje bier naar de straat, ging er zitten, nam er eentje en dan keek je wat er ging gebeuren. Al snel schoven buren aan, al dan niet toevallige voorbijgangers van zeer diverse aard hielden halt en het werd zomaar een gezellige boel. En tussendoor had je ook nog een goed gesprek. Nu zit iedereen binnen of achter het huis te koekeloeren op een comfortabele zitplaats, dat dan weer wel. Op de eraan voorafgaande donderdagmiddag spreek ik een kunstenares uit de regio. Zij fulmineert tegen iedereen die op zichzelf blijft. In eigen kring, in eigen domein, onder eigen volk en alleen daar bevestiging wil vinden. Ze kan niet begrijpen dat je als mens, voor zover je dat mogelijk is, niet de ruimte zoekt, de verte wilt ontdekken, wat anders is dan gewoon wilt begrijpen, al was het alleen maar in je denken en je voelen. Drie stemmen, één van de socioloog, één van de bouwvakkers, één van de kunstenares. Ze klinken vanochtend tot jullie, hier nu samengekomen voor Gods aangezicht. Deze stemmen in aanmerking nemen, dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk goed. Heel goed van jullie, dat jullie hier zijn gekomen, samengekomen. Want door hier vanochtend aanwezig te zijn, lopen jullie de kans om iemand tegen te komen die anders is dan wijzelf. En dan gaat het om iemand die zozeer anders is en zozeer, zoveel groter ook. De ene, de eeuwige. Laten we tot hem roepen om zijn ontferming over de nood van de wereld.
Na ons gebed tot God om zijn ontferming over de nood van de wereld, zingen we Psalm 89, vers 1, 6 en 7. Laat ons bidden. Heer onze God, om allen die in een bubbel leven en zich er niet buiten durven te begeven, ontferm u. Om allen die in een bubbel leven en zich er niet buiten willen begeven, ontferm u. Om allen die in een bubbel leven en zich er niet buiten kunnen begeven, ontferm u. Om allen die nergens rust vinden, ontferm u. Om allen die nergens heen kunnen en voor wie alle grenzen worden gesloten, ontferm u. Om Afghanen die op de vlucht zijn, niet wetend waarheen, dat er voor hen een weg mag zijn en dat er zich voor hen een toekomst mag ontvouwen, ontferm u. Om onszelf, in dat wat ons persoonlijk zorg baart en dat we nu in stilte voor u noemen. Ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Amen.
Jullie zien hier een schaal en daar zitten vijgen in. Die zijn gisteren geplukt van de vijgenboom die voor mijn huis staat. Dan zijn vijgen heel gezond, heb ik begrepen. En lekker vind ik. Lekker zoet en zacht van smaak. En de kinderen mogen zo meteen die schaal meenemen naar de nevendienst en de vijgen daar proeven. En zo te zien zijn er meer dan genoeg voor de kinderen. Hoe doe je dat? Dat proeven. Ik zal het even voordoen, tenminste zoals ik het doe. Je trekt het velletje, dat trek je open. En dan lepel je zo het vruchtvlees eruit. Maar er is een probleempje, want niet alle vijgen in het schaaltje zijn rijp. Sommige zijn overrijp. Oftewel rot. Dus je moet wel die rotten eruit halen. En degene die nog niet rijp zijn, die zou ik niet opeten. Het is heel belangrijk dat dingen rijpen. En rijp zijn. Tot rijpheid kunnen komen. Vruchten moeten rijpen, wil je ze kunnen eten. Gedachten moeten rijpen, wil je ze kunnen uitspreken. Ja, je kunt het wel doen zonder dat ze gerijpt zijn. En dat gebeurt ook heel veel op internet. Maar ja. En ook de tijd moet rijpen. De tijd moet rijpen om iets op een goede manier te kunnen laten gebeuren zoals het bedoeld is. Over dat laatste heeft Jezus in het evangeliegedeelte dat zometeen in de kindernevendienst en hier in de kerkzaal aan de orde komt. En de kinderen mogen nu naar de nevendienst. En ik zou zeggen, kom even de schaal ophalen. Ik zie er allemaal beweging achter. Ik denk dat Jan Bonen nu tegen Henk Verhagen is gaan zeggen. Henk, de deur van de keuken die kun je op zo'n manier open doen. En dan kun je daar aan de lepeltjes komen. Klopt dat, Jan? Oh, daar klopt helemaal niks van. Goed. Laten we bidden bij de opening van de schrift. Vader in de hemel, we bidden u, maak onze harten rijp om uw woord te kunnen horen. En uw Zoon Jezus Christus te kunnen zien zoals hij is. En ook in wie hij is. Voor de mensheid en voor ons persoonlijk en voor heel uw schepping. We werken door uw Heilige Geest in Jezus' naam. Amen.
We sluiten vandaag in de lezingen weer aan bij het ecumenisch leesrooster en volgen een van de twee daarin aangegeven sporen. Het is een spoor dat aansluit bij het rooster van Kind op Zondag, dat in de nevendienst wordt gevolgd. Na de eerste lezing zingen we Psalm 72, vers 7. Na de tweede lied 825, vers 1 en 6 tot en met 9. De eerste lezing komt uit het boek van de rechters. De rechters waren mannen of vrouwen die door de geest van God waren gegrepen. Toen er nog geen koning was in Israël, leidden ze het volk in de strijd tegen vijandige volken. In de eerste lezing is Gideon door God geroepen om als rechter op te treden. Gideon vraagt zich af of hij werkelijk door God is geroepen. Het besef moet bij hem nog rijpen. Hij wil daarom dat de proef op de som wordt genomen. We lezen nu Rechters 6, vers 36 tot en met 40. Toen zei Gideon tegen God: ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht. Als er morgenochtend dauw oplicht, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit en er kwam water uit, wel een kom vol. Toen zei Gideon tegen God: u moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van dauw. Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van dauw. Dan zingen we nu Psalm 72, vers 7. In de tweede lezing komt Jezus voor ogen. Hij heeft inmiddels meerdere keren kenbaar gemaakt dat hij door God, de Vader, in de wereld is gezonden om zijn wil te volbrengen. Hij roept er verschillende reacties mee op. Bij zijn broers vindt hij ongeloof. De in Jeruzalem aanwezigen zijn in verwarring over wie hij is. En de Joodse leiders hebben dan al besloten om hem uit de weg te ruimen. Jezus heeft volgens hen het gebod om de Sabbat te houden overtreden door op de rustdag een langdurige zieke te genezen. En hij heeft God Vader genoemd. Dat zien ze als godslasterlijk. De tijd is er nog niet rijp voor het besef dat Jezus werkelijk door God in de wereld is gezonden om zijn wil te doen en aldoende de wereld te redden van de dood. Dan lezen we nu Johannes 7, vers 1 tot en met 24. Daarna trok Jezus door Galilea. In Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest. En daarom spoorde Jezus' broer hem aan: blijf toch niet hier, ga naar Judea. Dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden? Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Maar Jezus zei: mijn tijd is nog niet gekomen. Voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is. Dat zei hij en hij bleef in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook. Niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. Overal werd over hem gesproken. Sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken uit angst voor de Joden. Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf er onderricht. De Joden waren verbaasd. Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad? Jezus zei: wat ik onderwijs, heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer. Maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft, is betrouwbaar. Hij bedriegt niemand. U hebt van Mozes toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u mij te doden? U bent bezeten, riepen de mensen. Wie probeert u dan te doden? Jezus antwoordde: één ding heb ik gedaan en u staat allemaal versteld. Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven. Niet dat die van Mozes komt, ze komt van de aartsvaders en u besnijdt ook op Sabbat. Als er op Sabbat besneden wordt, omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer ik op Sabbat iemand helemaal gezond maak? Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.
Thank you.
Na de uitleg en overweging klinkt er meditatief orgelspel. Geliefde gemeente van Jezus Christus, Jezus heeft voorafgaande aan het zojuist gelezen schriftgedeelte uit het Johannesevangelie meerdere keren kenbaar gemaakt dat hij door God, de Vader, in de wereld is gezonden om zijn wil, Gods wil, te volbrengen. En Johannes heeft in dit verband uit zijn mond bijvoorbeeld opgetekend, dus uit het woord van Jezus: mijn voedsel is het om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Dus met andere woorden, daar leef ik van. Het is mijn voedsel. Wat is de wil van hem die hem gezonden heeft? Het is niets anders en ook niets minder. Dus het is iets heel groots, iets onvoorstelbaars groots, dan de wereld te redden van zonde, nood en dood. In andere evangeliën en ook in meer oud-testamentische bewoordingen heet dat het koninkrijk van God stichten. In volstrekte toewijding aan de wil van God de Vader heeft Jezus inmiddels meerdere signalen afgegeven. Hij heeft tekenen van het koninkrijk getoond. Onder meer door op de bruiloft te Cana water in wijn te veranderen. Door de tempel in Jeruzalem te reinigen van de commercie van Marktplaats en El. Door in het gebied van de Samaritanen een ontmoeting, dus in een, zeg maar, een gebied buiten de grenzen van Israël, een ontmoeting met een vrouw aan te gaan bij de bron. Een hele fundamentele ontmoeting, een werkelijke ontmoeting. En ook door de al genoemde genezing van de langdurig zieke in het waterbad van Bethsaida. En door, en dat gaat vlak vooraf, direct vooraf aan het gelezen schriftgedeelte, door de wonderbare vermenigvuldiging van het brood. Met deze signalen heeft Jezus een aantal fundamentele punten naar voren gebracht. Ik noem het een paar. In het koninkrijk van God mogen de goede gaven volop worden genoten. In het koninkrijk van God draait het niet om geld. De markt, de commercie, drukt er, God zij dank, het heilige niet weg. Het koninkrijk van God houdt niet op bij door mensen gestelde grenzen. Het is grenzeloos. Het is er voor iedereen. Ziekte. Ziekte, wat voor ziekte ook, houdt een mens er niet voor eeuwigheid in de greep. En er is genoeg. Meer dan genoeg voor iedereen. Er is gewoon genoeg wanneer er wordt gedeeld. Met deze punten heeft Jezus ongetwijfeld mensen aan het denken gezet. Want het zijn punten die absoluut niet aansluiten bij dat wat voor hen en ook voor ons geldt als de normale gang van zaken. Of het denken van de mensen inmiddels is veranderd, zover is het niet. Hun denken is nog weinig of misschien wel niets meer dan hun denken vanuit hun standpunt, hun perspectief, hun wensen, hun verlangens, hun behoeften, hun vragen. Het is nog een denken vanuit hun bubbel. Het komt niet overeen met dat van Jezus, dat veel ruimer is, onvoorstelbaar ruim. Jezus' tijdgenoten zijn, zoals een mens dat van nature geneigd is te doen, van nature, hè? Je zit niet vast aan je natuur, maar van je nature ben je wel geneigd dat te doen. Het denken is bij zichzelf, bij die mensen zelf blijven steken. Ze zijn dicht bij zichzelf gebleven, een of ander adagium van onze tijd, je moet dicht bij jezelf blijven. Nou, dat hebben zij gedaan. Ze hebben zich niet in de ander, in Jezus verplaatst. Ze zijn er nog niet aan toe. En dat ze er nog niet aan toe zijn, wordt duidelijk in de verschillende manieren waarop er in het evangeliegedeelte op Jezus wordt gereageerd. Dat gedeelte speelt bij het naderen van het Loofhuttenfeest, nu nog steeds een nationaal feest in Israël. Op de huizen verrijzen hutten met daken van loof. En je kunt door dat loof dan 's avonds de sterren zien. Oorspronkelijk is het een oogstfeest, maar het is vooral een feest waarbij er wordt teruggedacht aan de reis door de woestijn, toen Israël onder de open hemel overnachten. Het Loofhuttenfeest zorgt voor een uitbundige sfeer van saamhorigheid. En het nationale bewustzijn, het volk onder elkaar, het bloed bruist. Het vlamt allemaal op, zoals dat in ons land het geval is tijdens een EK of WK voetbal, wanneer hele volksstammen zich in het oranje tooien. Jezus bevindt zich in die tijd in Galilea, dat is in het noorden van Israël. Terwijl velen naar Jeruzalem in het zuidelijker gelegen gedeelte Judea reizen om daar het Loofhuttenfeest te vieren, ziet Jezus daarvan af. En dat komt volgens de evangelisch schrijver Johannes door de Joden. En hij bedoelt daarmee, zoals steeds wanneer hij deze betiteling gebruikt, de Joodse godsdienstigen, de religieuze leiders, die ook een bovenlaag, nu is dat in ons land heel anders met, maar die een bovenlaag in de gevestigde orde vormen. Het gaat om de schriftgeleerden, de fariseeën en vooral de sadduceeën. Die laatste behoorden tot oude priestergeslachten. Ze waren aanmerkelijk minder orthodox dan de fariseeën en ze hielden zich heel veel bezig met politiek. Daar waren ze eigenlijk vooral mee bezig. Het waren bestuurders in hart en nieren. Ze werkten nauw samen met de Romeinse bezitter. Jezus beseft dat hij in Jeruzalem, waar de Joodse leiders zich concentreren, zijn leven niet zeker is. Want hij ondermijnt volgens hen de Torah, oftewel het gezag van de boeken van Mozes. Johannes beschrijft hoe Jezus tegen het einde van het gelezen gedeelte met een weerlegging komt. Dat hij dat zou ondermijnen. Voor even bestrijdt hij de Joodse leidslieden op hun eigen wapens. Hij zou het gebod om de Sabbat te houden hebben overtreden door een zieke op die dag te genezen. Als dat een overtreding zou zijn, dan staat hij daarin naast de Joodse leidslieden. Want zij voeren de besnijdenis van de jongetjes op de 8e dag na hun geboorte uit, ongeacht de dag. Dus ook de Sabbatdag, al is het op Sabbatdag. Jezus zou ook, als iemand die wonderen heeft verricht bij het opvlammen van het nationale bewustzijn en van het bruisen van het bloed, een politieke factor van betekenis kunnen worden. En dat moet zeker de Sadduceeën die bestuurders, die werken, samenwerken met de Romeinen, verontrusten. En wat ook meespeelt, het is de fariseeën ter oren gekomen dat Jezus inmiddels veel leerlingen maakte. En afgunst ligt hier heel nadrukkelijk op de loer. Het is duidelijk dat Joodse godsdienstige leiders, afgezien van iemand als Nicodemus, vanuit hun eigen, daar heb je het weer, vanuit hun eigen bubbel op Jezus reageren. Ze verstaan hem niet vanuit zichzelf, of dat ze het niet kunnen, of ze het niet willen, maar ze doen het niet. Naast de Joodse godsdienstige leiders noemt Johannes Jezus' broers. Ook zij reageren vanuit hun bubbel. Wie ze precies zijn en wat ze in het dagelijks leven doen is niet bekend. Maar wel is duidelijk dat ze vinden dat hun broer zich maar eens aan een wat groter publiek moet vertonen. En dat podium waarop hij dat kan doen staat in Jeruzalem. Ze zeggen letterlijk, niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien, Jezus, broertje, aan de wereld. Kennelijk zien Jezus' broers al dan niet ingegeven door familietrots. Dat is natuurlijk ook altijd een factor, familietrots. In hem een in Israël verdwaalde, bekende Nederlander. Jezus ontmaskert de reactie van Jezus' broers als ongeloof. Ze maken van hem een figuur in wie ze zichzelf projecteren. Ze passen hun vooronderstellingen op hem toe. Ze gaan ervan uit dat je om verder te komen jezelf moet laten zien en daar altijd en te allen tijden klaar voor moet zijn. Dat iets wel eens te vroeg kan komen, komt niet in hun hoofd op. Dat er dingen zijn die moeten rijpen, zoals de vruchten aan de bomen. Dat er mensen zijn die moeten rijpen voordat ze in hun ware aard aan het licht kunnen laten komen. Blijf buiten hun beschouwing. Jezus houdt hen voor. Mijn tijd is nog niet gekomen. Voor jullie is elke tijd goed. Jullie willen er altijd klaar voor zijn. Mijn tijd is nog niet gekomen. Jezus' broers vertrekken naar Jeruzalem. Zelf blijft hij achter in Galilea. Later vertrekt hij dan toch naar Jeruzalem in Judea. Hij kan dat dan incognito doen. Als zichzelf, niet omgeven door mensen die hem binnen hun bubbel willen plaatsen en trekken. In Jeruzalem hadden de Joodse leiders Jezus al wel verwacht. Ze hebben en houden hem nu op de korrel. Onder de andere inwoners van Jeruzalem en overige in de stad verblijvenden geeft Jezus' komst heel veel gespreksstof, het maakt heel veel los. Overal in de stad werd over hem gesproken, schrijft Johannes. En de reacties op hem zijn zeer uiteenlopend. De een acht hem een goed mens, een brave borst, een Jezus van chocola, zoals Tom Weetsen is bezongen. De ander ziet in hem een volksmisleider. Zoveel mensen, zoveel meningen. Zoveel groeperingen, zoveel bubbels, 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 bubbels. Jezus' tijd is nog niet gekomen om zich voor eens en voor goed, om voor eens en voor goed aan het licht te brengen dat hij door God in de wereld is gezonden. Om zijn wil te volbrengen. Maar wel neemt hij alvast een voorschot. Hij begeeft zich naar de tempel in Jeruzalem om daar onderricht te geven. De Joodse leidslieden zijn verbaasd. Waar haalt hij het met zo weinig opleiding in de geloofstraditie van Israël? Waar haalt hij het allemaal vandaan? Jezus' antwoord luidt: wat ik onderwijs, heb ik niet van mezelf, maar van hem die mij gezonden heeft. En weer wijst hij op zijn zending door God de Vader om zijn wil te volbrengen. Maar goed, Jezus' tijd is nog niet gekomen om voor eens en voor al kenbaar te maken dat hij door God in de wereld is gezonden om zijn wil te volbrengen. De tijd is er hier kennelijk nog niet rijp voor. Jezus heeft Gods wil dan ook nog niet volbracht, nog niet ten einde toe volbracht. Hij heeft zijn missie nog niet voltooid. Lang zal het niet meer duren. Hij moet nog een korte weg gaan. Het is een weg door het uiterste duister. Het is een weg die leidt naar het kruis op Golgotha. En daar op die ontstellende, afschrikwekkende, gitzwarte plek in de wereldgeschiedenis opent God, de ene, de eeuwige, door hem de toekomst. Daar opent hij de toekomst voor onze in zichzelf vastlopende wereld. Leven we in een in zichzelf vastlopende wereld? Denk er eens over na. Daar opent hij de toekomst voor zijn zo door mensen als wij, geperverteerde schepping. Daar opent hij ook de toekomst voor ieder van ons persoonlijk. En het komt daarbij voor ons erop aan. En met ons voor alle mensen. En het is goed om elkaar daarbij te bepalen hoe we Jezus zien. Zien we hem vanuit onze bubbel, onze familieverbanden, onze stamverbanden, ons netwerk, ons dorp, onze stad, onze regio? Zien we hem vanuit onze bubbel die vroeg of later uiteen zal spatten? Of treden we uit onze bubbel en vertrouwen ons helemaal aan hem toe? En met hem en door hem aan al wie en aan alles waaraan hij zich heeft verbonden. En als we dat doen, dan gaat er werkelijk een enorme wereld voor ons open. En dan mogen we helemaal vrij en vrolijk in leven. Amen. Laten we danken en bidden en naar gelegenheid voor persoonlijk gebed in een moment van stilte samen besluiten met het Onze Vader. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u voor de gave van uw Zoon Jezus Christus. We danken u voor de weg die hij ten einde is gegaan, voor het volbrengen van uw wil op die zware en donkere weg. We danken u voor de onvoorstelbare, klaarlichte toekomst die hij daarmee heeft ontsloten. Voor ieder van ons, voor al uw kinderen op aarde, voor de mensheid van alle eeuwen, tijden en plaatsen en voor al wat met ons leeft, groeit en bloeit. We bidden u, leer ons om te leven in verbondenheid met u, met elkaar, met al wat groeit en bloeit. En ook gewoon met onszelf. Verbondenheid met onszelf. In wie u werkt. En alle draden die u legt in ons bestaan. Geef zo dat wij uw wil volbrengen. In navolging van Jezus, uw geliefde Zoon, onze Heer. We bidden u voor onze kerkelijke gemeente en voor de kerk in al haar verbanden. Laat het een plek zijn zonder bubbels, zonder afgrenzingen. Laat het een plek zijn waar we ons openstellen voor elkaar en anderen zich in wat hen beweegt open durven te stellen voor ons en voor wat ons beweegt. Laat het een plek zijn waar de Heilige Geest werkt en waar bubbels uiteenspatten. Laat het een plek zijn waar liefde en zorg merkbaar aanwezig zijn, voelbaar en tastbaar. En geef ons het lef om er zo'n plek van te maken, het lef en uw geest. Een plek waar zachte krachten, harde harten laten smelten. We bidden u voor hen die uw liefde en zorg en daarmee onze liefde en zorg nu zo hard nodig hebben. En wellicht zijn we het ook zelf. En we noemen in stilte namen. En samen bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
De eerste collecte deze zondag is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat. Vaktraining voor jongeren in Ghana. De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisa leert voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monika leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk in actie, in Nederland en in Ghana. Via deze collecte steunt u Ghanese kerken om jongeren een vakopleiding te bieden. En bedragen die ervoor nodig zijn, staan op de beamer. De tweede collecte is voor de kerkrentmeesterschap en de beide collecten van harte aanbevolen. De collectezakken vindt u achterin bij de uitgang van de kerk.
We gaan de wereld in onder de zegen van de Heer. Maar laten we elkaar voorafgaande hieraan eerst drie keer achter elkaar lied 426 staande toezingen. En ik zou even aan Willy willen vragen of je eerst even, het is een hele makkelijke melodie, maar toch maar eventjes, of dat je de melodie even één keertje voor wil spelen. Thank you.
even naar Riet. Ga je nog iets zeggen, Riet? Oké. Okay. Na de zegen even een hele korte dienstmededeling. Ga alle heen in vrede met de zegen van de Heer. Om tot zegen te zijn. Tot zegen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en met jullie allen.